Liefde gemeente, namens de kerkraad delen wij u mede dat morgenochtend, tweede kerstdag, in uw midden hoopt voor te gaan dominee C.P. de Boer van Werkendam. En dat morgenmiddag om 14:30 de kerstviering zal zijn met de kinderen van de zondagschool. En we willen graag heel de gemeente hartelijk uitnodigen om dat samen met onze kinderen te mogen gedenken. En dan de collecte. Vandaag is er één collecte die bestemd is voor de kerk. En morgen op tweede kerstdag is er ook één collecte die eveneens bestemd is voor de kerk. En aanstaande zondag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede collecte voor de bouwkas. Van dit alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting stoken in dit morgenuur in de naam des Heeren, Heeren. Die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht. Die trouwen houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God, de Heilige Geest. Amen. Zingen wij met elkaar op deze eerste kerstdag uit Psalm 89 en daarvan het eerste vers. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. En ook het derde vers. De hemel loof, o Heer, uw wonderen, dag en nacht. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 89 en daarvan de versen 1 en 3. Gemeente, we willen ons ook deze morgen weer stellen onder de tucht van Gods heilige wet. En in aansluiting daarop met elkaar zingen uit Psalm 119, het 8e vers. Ik zal, o God, bepeinzen uw wet, in het onderzoek van uw bevelen waken. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. Vanmorgen het aloude kerstevangelie. En de Heere geven dat het vanmorgen bij vernieuwing weer nieuw mag worden. Uit Lucas 2 en daarvan de versen 8 tot en met 20. Stellen wij ons dus eerst onder de tucht van Gods heilige wet. Zingen in antwoord daarop uit Psalm 119, het 8e vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vanmorgen vindt in Lucas 2, de versen 8 tot en met 20. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houden in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heeren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeiden tot hen: Vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, Welk is Christus de Heer in de stad Davids? En dit zal uw teken zijn. U zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggend in de kribbe. En van stonden aan was er met de engel een menigte des hemels en heerlegers, prijzende God en zeggende: Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden: Laat ons dan heen gaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heer in ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij al onbekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden allen tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom, verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Tot zover de schriftlezing. Liefde gemeente, dan willen wij ook nu samen het heilige aangezicht des Heren zoeken in gemeenschappelijk gebed om zijn zegen te vragen over deze dienst, maar ook de noden en de zorgen van de gemeente aan de Heren voor te leggen. En dan denken wij aan broeder Henk Thalen, die gisteren middag plotseling moest worden geopereerd aan een blinde darm en op dit moment nog in het ziekenhuis verblijft. We willen ook in ons gebed gedenken aan professor Baars, waarvan ik afgelopen zondag hoorde dat hij een aantal weken al niet heeft kunnen preken vanwege hoge bloeddruk en ook erg overwerkt is. We willen ook hem als onze emeritus predikant hartelijk aan de Heere opdragen. En dan, gemeente, hebben we een hele ernstige boodschap als gemeente met elkaar te verwerken. Gisteren heeft onze geliefde broeder Dingeman de Bakker te horen gekregen dat de artsen menselijkerwijs voor hem niets meer kunnen doen. Aanstaande vrijdag zal er nog een stent in zijn slokdarm worden ingebracht, zodat hij nog wat kan eten. Maar verder moeten we hem overgeven in de handen van de Heere. En gemeente, ik hoop dat hij ook een plaats mag hebben in uw voorbeden. Zoeken we samen het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, zo komen wij tot u gevloden. Heere, dan weet u ook wat ons op deze eerste kerstdag zo bezighoudt. Als één lid van de gemeente leidt, laat het dan ook zo vanmorgen mogen zijn dat we met elkaar mee mogen leiden. Heere, want dan brengt toch die ernstige boodschap die onze broeder ontvangen heeft ons allemaal toch vanmorgen bij de vergankelijkheid van het leven. Dat we mensen zijn broos en teer en dat de dood ieder uur wenkt. Heer, en dan roepen wij uw naam aan voor hem, voor zijn vrouw, voor de kinderen, de kleinkinderen. O God, ontfermt u zich over hem. Heere, wilt u zelf een weg banen waar medici geen weg weten, waar zij het moeten zeggen: onze kunde schiet tekort, wij kunnen u niet helpen. Heere, maar nu bent u die medicijnmeester. Nou bent u die God die wonderen kunt doen. Heere, en zo komen wij tot u. Omdat wij het niet weten, wij kunnen het niet. En wij weten niet hoe het gaan zal. Maar wij roepen uw grote naam aan. En wilt gij bij hem blijven, Heere. Nu hij geroepen wordt om die ontzaglijke boodschap te verwerken, waarin toch doorklinkt: bereid uw huis, want gij zult sterven. Heere, nou bidden wij u, geef toch dat deze boodschap zo'n gezegende uitwerking mag hebben, zoals ze ook had in het leven van Hiskia. Dat hij het uit mag roepen: Heere, wees gij mijn borg. En wie zo door de nood gedreven tot u vlucht, Heere, daar wilt gij een borg en zaligmaker zijn. En laat het zo voor hem nog eens kerst mogen worden. Als hij zo vanmorgen met ons meeluistert naar de prediking van het kerstevangelie. O, laat dan ook dat woord kracht mogen doen in zijn ziel, Heren. En dat hij zo met de herders gaan mag de weg naar de kribbe van Bethlehem. Om daar het kind te mogen zien. En dat hij het zien mag met ogen des geloofs, Heren. Opdat hij het ook zeggen mag met een Simeon. Nadat hij u gezien heeft. Heren, nou kan ik sterven, Heren. Nu is het goed, Heren. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Laat het zo kerst mogen worden, Heren. En wij bidden het u, doe dat uit genade. Hij heeft er geen recht op. Om ons kan het niet, Heren. Maar doe het toch tot verheerlijking van uw grote naam. Gaat u ook met hem mee als hij vrijdag geopereerd wordt. Heren, wij bidden u, laat het verlichting mogen geven. Zodat hij weer wat kan eten en wat mag aansterken. Om zo de weg te gaan, Heren, die gij wilt dat hij gaan zal. Maar mag het zijn achter u aan. Gedenk hem samen met zijn vrouw. Heer, u weet ook wat het voor haar betekent. Al die maanden hebben ze er al iets van gevoeld. Het gaat zo niet goed, Heer. Maar als het dan werkelijkheid wordt. En die boodschap in ons huis komt. Heer, ondersteunt u ze dan. En sterkt u ze. We denken ook aan de kinderen. Heer, blijf bij ze. Denk aan Johan, Arco, Astrid, Arnold. Heren, gedenk aan de kleinkinderen. Voor wie het ook heel wat is dat hun opa deze boodschap heeft gekregen. Gedenk allen, heren, die op welke wijze ook aan hem verbonden zijn. Schoonkinderen. Heren, we dragen ze allen zo hartelijk aan u op. In deze moeilijke weg. En later zo ook in het midden van de gemeente een gedurig gebed mogen opgaan tot u. Heren, wilt u ook bij onze broeder Talen zijn? Heren, die ook zo onverwacht in het ziekenhuis moest worden opgenomen, geopereerd is. En nu het goed mag maken, heren. De operatie mocht slagen. Heren, dat we er u in ook mogen erkennen. Dat hij dat ook vanmorgen beleven mag. Ook in het ziekenhuis. Ik mag er nog zijn. De Heer heeft me nog door en uit geholpen. En laat er zo ook in zijn hart. Samen met zijn vrouwen, met zijn kinderen. Die verwondering zijn. En dat ze er u ook in mogen erkennen. Dat u nog geholpen hebt. Heren, want dan zien wij. Dan kunnen wij wel groot en sterk lijken. Maar we zijn mensenkinderen. Mensen van een dag. Laat hem dat ook elke keer weer inleven. En dat hij dan ook mag roemen in uw goedheid. Aan hem, zijn vrouw en de kinderen bewezen. Heren, wij willen u ook bidden voor professor Baars. U kent ook zijn omstandigheden. U weet ook van de grote werkdruk die het professoraat voor hem meebrengt. Heer, u weet ook hoe hij in de afgelopen weken niet heeft kunnen voorgaan in het midden van de gemeenten. Omdat zijn lichaam dat verhinderde. Heren, wij willen u voor hem bidden. Hij is toch ook nog aan onze gemeente verbonden. Niet alleen als oudherder en leraar, maar ook als emeritus predikant. En dat wij zo ook aan hem ons verbonden mogen weten. Hem aan u de Heren mogen opdragen. Sterk hem dan ook, Heren. Wil bij hem blijven. Ook als hij vanmorgen voor het eerst weer, als u het geeft, het woord mag bedienen. Sterk hem dan. En laat hem ervaren dat u bij hem bent. Zegen hem ook samen met zijn vrouw. Heer, en als we aan hem denken als emeritus predikant, denken we ook aan onze oudherder en leraar, dominee Den Butter en zijn vrouw. Wilt u ook bij hen zijn als hij ook weer vandaag het woord mag bedienen? Sterk en schraag hem, heren. En geef dat hij naar de lust van zijn hart dit heerlijke evangelie mag verkondigen. En zo bidden wij voor al uw gaan en getrouwe knechten die het woord mogen verkondigen. Heren, wilt gij ook vanmorgen een rijke zegen doen nederdalen. Als dat woord verkondigd mag worden. Heden is u geboren de zaligmaker. O, dat die blijde mare verkondigd mag worden. Dat het woord zijn kracht mag doen. Heren, wij bidden u dat ook in het midden van onze gemeente. Als ook wij vanmorgen geroepen worden dat evangelie van uw geboorte te mogen verkondigen. Heren, dan bidden wij u, komt u er zelf in mee. Begeef en verlaat ons niet. Heren, wilt gij zelf ons inleiden. In de heilgeheimen van uw woord. Geef ons die hartelijke bewogenheid om dat woord te verkondigen. Geef ons de liefde en de ontferming. Heren, kom er zelf in mee. Open de schriften. Verlicht ons verstand. En geef ook dat er mee gebeden mag worden. Heren, meegeworsteld. De ontsluiting van dat woord. Omdat het in de harten ingang mag vinden. Uwe naam ter eer. En zondaren tot zaligheid. Doe het ons toch beleven. Een onvergetelijke kerst. Dat we u mogen zien in de kribben. Met de ogen des geloofs. En het mogen zeggen met een Thomas. Mijn Heere en mijn God. Heere, dat is alles uw werk. Kan niet om ons. Maar zou ik het willen doen om Christus wil alleen. Amen. Geliefde gemeente. Heel Middelharnis viert vandaag kerstfeest. We zouden het misschien wel mogen uitbreiden en zo mogen zeggen dat heel Nederland kerstfeest viert vandaag. Maar hoe vieren wij kerstfeest? En dan moeten we zeggen dat helaas voor de meeste Nederlanders kerstfeest niet meer is dan een feest van gezelligheid. Met een kerstboom, met wat cadeautjes aan elkaar te geven en een heerlijk kerstdiner. De gemeente, we zeggen dat niet uit de hoogte. Maar we zeggen dat bedroefd. En grijpt het u ook niet aan dat nog in Nederland maar een kwart van de mensen kerstfeest verbindt met kerkgaan? Maar laten wij maar vanmorgen bij onszelf blijven. Want gemeente, wat betekent u nu kerst? Wat houdt dat voor u persoonlijk in? En is het dan uiteindelijk voor u misschien ook niet meer dan de sfeer van kerst? Een preek over Lucas 2, het zingen van kerstversen, straks het kerstfeest met de zondagsschool, het fijn als gezin bij elkaar zijn. En hoe dankbaar we ook voor die dingen mogen zijn en hoe waardevol ze op zichzelf ook mogen zijn, als het toch ten diepste niet meer is dan dat, zal het voorbij gaan als een morgenwolk. En als dan de eerste grauwe weken van januari weer aanbreken, zal ook het kerstfeest weer vergeten zijn. Gemeente, de Heere geven ons vanmorgen waarlijk kerstfeest te vieren. Dat het nou waarlijk kerst mag worden. En wat is nou een onvergetelijk kerst? Wel, dat lezen we met elkaar in Lucas 2. En daar wil de Heer ons vanmorgen bij bepalen. Bij het ware kerstfeest. Zoals we dat vinden in Lucas 2, de versen 15 tot en met 17. Waar we het woord van de Heer onze tekst lezen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als zij het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. We schrijven bij deze tekstwoorden het onvergetelijke kerstfeest van de herders. En we lezen in de eerste plaats wie zij waren, in de tweede plaats waar zij heen gingen en in de derde plaats wat zij verkondigden. Het onvergetelijke kerstfeest voor de herders. In de eerste plaats wie zij waren. In de tweede plaats waar zij heen gingen. En in de derde plaats wat zij verkondigden. Doch eerst gaan we daarvan met elkaar zingen. En wel uit Psalm 33 en daarvan het 7e en het 11e vers. We willen met elkaar zingen uit Psalm 33 en daarvan het 7e vers. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht uit zijn vaste woning. Daar hij heerst als koning, daar zijn lof zijn eer klinkt door al de bogen. Zien zijn goddelijk ogen op al het mensdom neer. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed. Psalm 33 en daarvan de versen 7 en 11. Komt, maakt God met mij groot, verbreid, verhoogd met hart en stem de nooit vol prezen naam van hem. Gemeente, zingen we dat uit Psalm 34, de versen 2 en 11, na het amen der prediking. Een onvergetelijk kerstfeest voor de herders. In de eerste plaats letten we erop wie zij waren. In de tweede plaats zien we waar ze heen gingen. En in de derde plaats mogen we horen wat zij verkondigden. En er waren herders in diezelfde landstreek, zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. Zo heel eenvoudig begint Lucas te vertellen die heel bijzondere geschiedenis. En hij begint dan te vertellen dat er herders waren. En ik denk dat de kinderen wel heel eenvoudig kunnen vertellen wat een herder is. Daar hebben wij allemaal wel onze voorstelling van, niet waar? Ja, dominee, een herder die moet voor de schapen zorgen. Die moet de schapen leiden naar grazige weiden. Die moet ze brengen aan wateren waar ze kunnen drinken. En zo hebben wij vaak een heel romantisch beeld van een herder. Een herder die over de heide gaat, rustig met zijn grazende kudde. Een herder die een kreupel schaap op zijn schouders draagt. Die een blatend schaap dat verward zit in struiken losmaakt en helpt. En zo hebben wij een heel teer beeld van een herder. Maar dat is niet de werkelijkheid. De werkelijkheid is heel anders van een herders bestaan. En daar vertelt David over bij koning Saul. Als hij hem vertelt hoe dat hij een lam gered heeft uit de muil van een leeuw. Levensgevaarlijk werk. En nog veel meer spreekt de Heer Jezus daarover. De Heer Jezus wijst ons op het gevaarlijke bestaan van de herder. Als hij vertelt dat hij een goede herder is, dan bestaat een goede herder daarin dat hij zijn leven geeft voor de schapen. Daartegenover, zegt hij, heb je ook nog wel van die huurlingen, die wanneer de dieven en de rovers komen om de schapen te grijpen, dan vluchten zij. Maar een echte herder, zegt de Heere, die stelt zijn leven voor de schapen. En daarin zien wij dat het leven van een herder een ruig en een hart, ja, een levensgevaarlijk werk is. Maar ondanks dat stonden de herders in de dagen van het evangelie niet in aanzien. Ze waren niet in tel. De herders hoorden als het ware bij de onderlaag van de bevolking. Vanwege hun werk dat ze altijd deden in de natuur, konden zij aan al de wetten die de fariseeën gesteld hadden helemaal niet voldoen. En de herders, ze werden ervan beschuldigd dat ze het niet zo nauw namen met het mijn en het dijn. Ze werden vaak als dieven beschouwd. En daarom mochten ze niet voor de rechtbank getuigen voor het Sanhedrin. Zulke onbetrouwbare lieden kon je toch eigenlijk niet geloven. Eigenlijk zou je heel eenvoudig mogen zeggen, in die dagen behoorden de herders bij het uitvaagsel van de samenleving. Dat waren de herders waarover Lucas ons schrijft. En van die herders vertelt hij ons verder dat ze de nachtwaken hielden bij hun kudde. En zo was dat de gewoonte in die dagen, dat men lang met de kudde buiten dwaalde, wel van het voorjaar tot de herfst, ja zelfs tegen de winter aan. En dan dwaalden ze met hun kudden zo over de steppen. En dat wil niet zeggen dat die kudden dan 's nachts onbewaakt daar lagen. Vaak maakten de herders geïmproviseerde kooien van takken die ze dan als een wal om de kudde heen legden, zodat ze ook die kudde enigszins konden bewaken. En daarbij staken ze dan een vuur aan om zichzelf wat bij te warmen, maar ook om de wilde dieren op een afstand te houden. En dan was het zo dat de ene helft van de herders ging slapen en de andere helft waakte. En dat dan vervolgens de andere helft weer ging slapen. En dan zij die geslapen hadden weer de wacht voortzetten. Want dat blijkt wel uit het Griekse grondwoord wat hier gebruikt wordt. Er staat wel hier vertaald als nachtwacht. Maar in het Grieks staat het in het meervoud, nachtwaken. Men wisselde elkaar dan in de nacht af als het ging om het bewaken van de kudde. Hun kudde staat er dan ook. En dat wil niet zeggen dat het de kudde was die hun eigendom was, niet hun bezit. Maar de evangelist wijst daarop de kudde die aan hen was toebetrouwd. De bezitters huurden dan herders in om voor die schapen te zorgen. En tenslotte vertelt ons Lucas dat ze in diezelfde landstreek waren. En dan zien wij dat die geschiedenis aansluit bij hetgeen ons daarvoor verteld is, wat er gebeurd is in Bethlehem. De herders hielden zich op in diezelfde landstreek. Dat wil zeggen dat ze niet per se in de buurt van Bethlehem waren, want Lucas gebruikt hier een woord dat wil zeggen in dezelfde provincie. Ze waren dus net als Jozef en Maria in de landstreek van Judea. Daar waren ze. En zo vertelt Lucas heel gewoon wat er aan de hand is. Een groepje herders in de nacht met hun schapen in de velden van Efrata. Niets bijzonders. En dan ineens dat woord. En zie! Want dan gaat er iets heel bijzonders gebeuren. En daar vestigt nu de evangelist alle nadruk op. Het gaat niet om de herders van morgen. Maar het gaat om wat God doet. En wat doet God? Zie, laat daar al onze aandacht van morgen op zijn. Op wat de Heere doet. En wat doet de Heere dan? Wel, hij zendt een hemelbode naar deze arme herders, naar deze verschoppelingen. Zendt hij een bode, de engel des Heeren komt boven hen en hij gaat straks tot hen spreken. Maar eerst, en vaak ontgaat ons dat. Maar eigenlijk is dit een van de meest essentiële dingen om de geschiedenis van de herders goed te verstaan. Want het gaat niet om de engel, maar iets wat veel heerlijker is. Wat veel ingrijpender is dan die engel die verschenen is. Want er staat en de heerlijkheid des Heeren omschenen. En daar moet vanmorgen alle nadruk op vallen. Niet op die engel, niet op die boodschapper. Maar het staat er zo heel nadrukkelijk bij. En de heerlijkheid des Heeren omscheen hen. Omscheen hen. Wanneer er licht op je valt, dan is de achterkant duister. Maar hier staat iets wonderlijks, dat het licht dat omscheen hen van voren en van achteren. Ze waren helemaal omhuld door de heerlijkheid des Heeren. En wat wil dat woord zeggen? Wel, de heerlijkheid des Heeren, dat is een uitdrukking die komt rechtstreeks vanuit het Oude Testament. Het gaat hier over de kaboot van Yahweh, de heerlijkheid van God. En als in het Oude Testament over de heerlijkheid van God gesproken wordt, dan gaat het daar over Gods aanwezigheid. Wanneer hier staat de heerlijkheid des Heeren omscheen hen, dan wil dat zeggen dat God zich aan hen openbaarde in zijn majesteit, zijn heerlijkheid en zijn heiligheid. Gemeente, wat hier in de velden van Efrata gebeurt, dat is precies hetzelfde als wat er gebeurde op de Sinaï. Want daar komen wij die uitdrukking ook tegen. En de heerlijkheid des Heeren woonde op de berg Sinaï. En wij weten nog met welke geweldige, indrukwekkende tekenen dat gepaard ging. Die heerlijkheid des Heeren, de berg Sinaï beefde. Donder en bliksem en vuur. En daarbij werden de tonen van de trompet gehoord. Daar gaat het om. Kinderen, wij denken bij deze geschiedenis aan de engelen. Maar dat is niet het wezen. Het gaat vanmorgen over de heerlijkheid des Heren. God zelf was aanwezig in de velden van Efrata. Hier gebeurde waarvan de dichter zingt in Psalm 99, waar zijn heiligheid haar glans verspreidt. Het is ook wat later Saulus zal meemaken op de weg naar Damascus. Als een licht uit de hemel hem omschijnt, dan is het de Heere zelf die hem tegemoet treedt. En zo is het ook de Heere die in de heerlijkheid nederdaalt. En gemeente, nu kun je begrijpen wat er dan ook volgt. En zij vreesde met grote vrezen. Want als de Heere iets laat merken van zijn heiligheid, van zijn reinheid, van zijn majesteit en van zijn heerlijkheid, dan leeft het in het hart: Heere, wie kan bestaan voor uw aangezicht? Wie zal God zien en leven? Oh, dan wordt er iets ervaren, wat de dichter zingt: zo gij in het recht wou treden en gadeslaan ons ongerechtigheden. Als je omringd wordt door de heerlijkheid van God, door zijn reinheid en heiligheid, en die bestraalt je, als dat hemelse licht op je valt, dan zie je in één ogenblik bij jezelf enkel duisternis, zonde en ongerechtigheid. En het is Calvijn die daar de nadruk op legt in zijn verklaring als hij zegt: de heerlijkheid des Heren omscheen hen, opdat het gemoed van de herders daardoor getroffen zou worden. En dat geschiedt ook. Als de heerlijkheid van de Heren hen omscheen, dan wekt dat vrees in hun hart. En zij vreesden met grote vrezen, staat er. De heerlijkheid des Heren omscheen deze herders om ze te verootmoedigen en ze tot eerbied te stemmen voor het woord dat gaat verkondigd worden. Gemeente, dat is het ook wat de Heer ons vanmorgen door deze geschiedenis wil leren. Wij zijn mensen wier leven net als dat leven van de herders voortkabbelt. Wij leven van dag tot dag. En wij horen het woord niet. Wij gaan zo onze eigen gang. We kunnen zelfs met een Saulus van Tarsen nog menen de goden wel behagelijke dingen te doen, totdat de heerlijkheid des Heren ons gaat omschijnen. Totdat Gods majesteit en totdat zijn heerlijkheid en totdat zijn reinheid ons confronteert met wie wij zijn in het licht van de heiligheid en de majesteit van God. Dan worden wij stilgezet als wij zien wie de heilige God is en wie wij zijn in onze zonden. Dan wekt die ontmoeting met de levende God grote vrezen in ons hart. Wie kan dan bestaan voor uw heilig aangezicht? Dan gaat het leven: Heere, treed met mij toch niet in het gericht, want wie zal voor u de heilige kunnen bestaan? Wee mij, roept Petrus uit, als hij de heiligheid van God ervaart, want ik ben een onrein, zondig mens. Heere, dan moet ik sterven naar recht. En zij vreesde met grote vrezen. En ze hadden alles te vrezen voor God, vanwege hun zondige bestaan voor de levende God. Gemeente, dan komt dat onbegrijpelijke, dat heerlijke evangelie. Als zij door schuld verslagen en getroffen neervallen voor de heiligheid Gods in grote vrezen, dan klinkt daar die hemelbode tot die vrezende herders. En wat zegt hij dan? Vreest niet, o onbegrijpelijk woord. Terwijl ze alles te vrezen hadden vanwege de heerlijkheid en de majesteit van God. Gezien hun eigen ongerechtigheid hadden zij alles te vrezen dat het zwaard van Gods oordeel hen treffen zou. En dan die boodschap van die hemelboden. Gij herders, vreest niet. O, is er een heerlijker woord om vrezende te troosten dan het woord van de Heere. Vrees niet, herders. En dan gaat die engel verkondigen waarom dat zij niet verteerd zijn. Voor het aangezicht van de levende God. Die in zijn heerlijkheid en zijn majesteit aan hen verschenen is. Vrees niet, zegt hij. Want zie, ik verkondig uw grote blijdschap. Die al de volken wezen zal. Namelijk dat u, herders, heden geboren is. De zaligmaker. Welke is Christus de Heer in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn, ge zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribben. Hier mag hij de kerstboodschap verkondigen aan die vrezende en bevende en door schuld verslagen herders. En het staat er zo mooi in het Grieks. En ik evangeliseer u, ik verkondig u het evangelie van de geboren Davids zoon. Hier gaat in vervulling wat we mochten horen, gemeente. Want een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven en de heerschappij is op zijn schouders. Het is in vervulling gaat de boodschap zoveel eeuwen geleden verkondigd. Hij is geboren, de Messias. En daarom, o herders, zijt gij niet verteerd onder de heerlijkheid en de majesteit van God. Omdat hij daar ligt in de kribbe van Bethlehem. Daarom kan God aan u verschijnen. In zijn heerlijkheid, in zijn majesteit. Die u naar recht had moeten doden. Maar in Christus zijt gij nu een voorwerp van genade. Want ik verkondig u grote blijdschap. O, wat een heerlijk evangeliewoord. En dat aan verachten. Herders die bij niemand in tel waren. Niet in tel bij de vrome Joden. Niet in tel bij de godsdienst. Maar bij God van eeuwigheid bekend. En gemeente, daar zit ook weer zo'n onderwijs in vanmorgen. Dat de Heere nou wilde verschijnen aan herders. En dat hij straks die herders gaat gebruiken om verkondigers te zijn van dat heerlijk evangelie. Paulus zal er later op wijzen. Want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. Wat gaat God toch wonderlijk zijn weg? Want zouden wij herders uitkiezen om boodschappers te worden van deze tijding. Nee, wij zouden toch wel anderen hebben uitgezocht. Wij zouden toch vooraanstaande mensen hebben uitgezocht. Mensen van koninklijke bloeden, aanzienlijke, machtigen, vooraanstaande. Dat zou toch de boodschap naar ons oordeel kracht hebben bijgezet. Maar God handelt zo gans anders. Hij gaat voor ons vlees een vernederende weg. En dan is het weer Calvijn die ons daarbij bepaalt. En die ook zegt, willen wij tot Christus komen, zo moet het ons niet verdrieten het spoor te volgen van de herders, die de Heere tot nederwerping van de trotse wereld van achter de schapen genomen heeft, en ons tot leermeesters te zijn. Willen wij ons dan ook laten leiden door herders, door mensen die niet in tel zijn, door uitvaagsel? Vinden wij dat niet te vernederend voor ons om achter herders aan te gaan vanmorgen? Als God het belieft, zulke herders tot onze leermeesters te maken. En dat is nu telkens weer Gods werk. En de apostel Paulus, hij kan er maar niet over zwijgen. Als hij ook op een andere plaats het zo zegt, maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijze zou beschamen, en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou, en hetgeen niets is, opdat hetgeen iets is, te niets zou maken. Het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En dat doet hij om het sterke nu te beschamen. Gemeente, zo werkt de Heere steeds. En hij wil dat ons leren, omdat wij niet wijs zouden zijn bij onszelf. De Heere zegt het ook, dat wie op eigen kracht en inzicht vertrouwt, die wordt beschaamd, ja die wordt te schande gemaakt. De Heere maakt het niet iets wat op zichzelf vertrouwt, wat het van zichzelf maakt. En in die keuze voor de herders, om straks boodschappers te zijn van dat evangelie, laat de Heere zien hoe hij walgt van het hoogmoedige en het trotse. En dat hij daarin weer bevestigt dat hij woont bij het arme, bij de verslagene van geest. En die voor zijn woord beeft en zij vreesde met grote vrezen. Geliefden, zo kwam de boodschap. Tot deze herders, ziet ik verkondig u, grote blijdschap, die al de volken wezen zal, dat u heden geboren is, Christus de zaligmaker. En als ze dan die boodschap horen, die nog luister bijgezet wordt, door die heerlijke engelenzang, wat doen zij dan? Wel, die vraag brengt ons bij onze tweede gedachte. Waar de herders heen gaan. Gemeente, dan liggen er telkens weer zulke heerlijke, rijke lessen in deze geschiedenis van de herders. En dat de Heer het ons vandaag wil laten zien waar het waarlijk op aankomt in het kerstfeest. Hoe wij nou waarlijk kerstfeest moeten houden. Want als de engel en ook dat grote legioen van engelen naar de hemel is gevaren, dan is alles weer duisternis geworden. De engelenzang verstomt. De nachtelijke stilte treedt weer in. En alles is als het ware weer als tevoren. De donkere nacht. De slapende kudde. Het brandende vuur. En niets, niets spreekt meer van wat er zojuist gebeurd is. En wat blijft er dan over? Wel dit, alleen het woord van God. De tekenen zijn verdwenen, maar het woord blijft over. En dat is het waar de herders zich aan vastklemmen, aan dat woord wat hen verkondigd is. Want dan zeggen ze tegen elkaar, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem en laat ons zien het woord dat er geschied is, welke de Heere ons verkondigd heeft. Daar komt het op aan, gemeente, dat we net als met die herders niet zien op de tekenen waarmee dat woord verkondigd wordt, maar dat we zien op de inhoud van dat woord. Die herders spreken niet met elkaar over die engel. Ze zeggen niet, heb jij dat ook gezien, die engel? En heb jij ook gezien dat machtige legioen van engelen? Dat is toch wel bijzonder, hè, dat ons dat gebeurt. Nee, daar spreken ze in het geheel niet over. Maar het gaat hen over wat ze gehoord hebben, de boodschap. Daar hebben ze houvast aan. Al dat andere gaat voorbij. Ze steunen alleen op wat ze van de Heere gehoord hebben. Op uw woord hebt gij ons verwachting gegeven, heren. Ze eindigen dus niet in de omstandigheden van wat ze gezien hebben en wat ze meegemaakt hebben. Maar het gaat hen om het woord wat ze horen. Dat moeten wij ook zien, gemeente. Het gaat om de boodschap. Niet om degene die die boodschap brengt. Ook niet om hoe die boodschap gebracht wordt. Maar het gaat om de inhoud van dat woord dat tot ons komt. En zo hebben ook de herders dat woord gehoord. En denk er maar eens aan, jongelui. Als je nou in de gevangenis zit. En je hebt je doodvonnis vernomen. Zou het je dan ook iets uitmaken? Of er nou een koninklijke gezant je de boodschap brengt van gratie. Of dat het een eenvoudige dienaar van het parket is, om het zo te zeggen. Het gaat je toch om wat er gezegd wordt. Om de boodschap. En zo leren ook de herders te steunen. Niet op wat ze gezien hebben van die engelen. Niet op wat ze gezien en gehoord hebben. Als het gaat om de pracht en de majesteit waar het mee gebracht is. Hoe mooi ook. Maar ze houden vast aan de boodschap die ze hebben gehoord. Die boodschap, daar ging het hen om. Wat wij gehoord hebben, het woord dat tot ons verkondigd is. En daar grijpen ze zich aan vast. Als al nou heel de wereld, nou zouden al de duivelen zeggen dat het woord onbetrouwbaar is. Nee, zeggen ze, dat woord, daar gaat het om. En is dat dan zo heel eenvoudig? Ach, dan is er heel wat... wat er tegenin gaat, tegen het verstand, tegen de overleggingen van die herders. Want wat werd er tegen hen gezegd? Wel, het was een hele vernederende boodschap die tot hen kwam. Want de Messias die geboren was, was niet geboren, kinderen. Dat weten jullie. Niet in een groot paleis. Niet omringd door duizenden hovelingen en bedienden. Niet aangekleed als een prins, liggend in een satijnen wieg. Maar wat hebben de herders gezegd? En dit zal u het teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. Wat een vernederend teken. Dat zal de Messias zijn. Maar hoe kan dat nou? De Zoon van God, aangekondigd door een legioen van engelen. En dan die diepe vernedering waarin hij geboren is. Wie legt er nou een kind in een voederbak, in een krib? En dan geen eens kleertjes, maar gewikkeld in een paar doeken. O, hoe is het toch tegen het verstand en tegen de natuur in, om dat te geloven, dat de verlosser van de hemel en de aarde ligt in een kribbe, en gekleed is in doeken. Dat gaat toch dwars tegen alles in. Maar dat is nou het teken van de Messias. En Matthew Henry die zegt het zo mooi. Toen Christus hier op aarde was, heeft hij zich in niets zozeer onderscheiden als door de voorbeelden van zijn vernedering. Nou moeten ze naar een koningskind gaan, dat niets anders getekend wordt dan in zijn vernedering, in zijn armoede. Voor dat kind was geen plaats. O, en daarbij zou bij de herders nog heel wat meer tegen kunnen werken om dat woord te horen en te geloven. Er zouden tal van praktische vragen te stellen zijn. Denk maar eens in, kinderen. Wie zal er voor onze schapen zorgen? Als wij weg zijn, waar is het precies te vinden? We kunnen toch niet heel Bethlehem doorgaan van huis tot huis om een kind te vinden? En kunnen wij wel zo voor dat koningskind verschijnen in onze schamelijke kleding? En wij hebben niets om dat kind aan te bieden. Zo zouden ze heel wat tegenwerpingen kunnen maken. En ten diepste zouden ze deze tegenwerping kunnen maken. Hoe kunnen wij bij dat kind verschijnen? Vanwege onze zonden en onze ongerechtigheden. Vanwege ons verzet tegen de woorden van de Heer. Vanwege ons ongeloof. Hoe zouden wij ooit bij dat kind kunnen verschijnen? En zo zou er heel wat zijn wat die herders zou kunnen weerhouden om naar Bethlehem te gaan. Maar ze houden tegen alles in, vast aan dat woord. Waarom gaan ze? Omdat er van dat woord kracht uitgaat. Omdat ze dat woord voor waar houden. Omdat het de levende God is die het tegen hen gezegd heeft. U, is heden geboren de zaligmaker. Zo gaan ze op uw woord, Heere. Daarom gaan ze. Daar twijfelen ze niet aan. Omdat het het woord van de Heere is. En met dat woord gaan ze. En met dat woord wagen ze. En zo werkt de Heere nog steeds. Onder de prediking. Door middel van de verkondiging van zijn woord. Werkt hij door dat woord en zijn geest. In het hart van de zondaar en het geloof. Dat nu Christus de weg, de waarheid en het leven is. Zo werkt de Heere onder de prediking. Dat ware geloof dat doet zeggen. Er is maar één zaligmaker die mij redden kan. En dat is het kind in de kribbe van Bethlehem. En wat doen ze dan? Als ze dan acht geven op dat woord dat tot hen gesproken is. O, dan blijven ze niet bij die kudden. Maar dan moeten ze naar die Messias toe. Dan moeten ze naar die zaligmaker toe. O, als het dan voor hen schuldige herders nog doen aan is. Die alles te vrezen hebben. Maar die nu vanuit het evangelie gehoord hebben. Dat er een zaligmaker voor verloren herders is. Dan kan het niet anders. Of ze moeten bij die zaligmaker zijn. Daar begeren ze heen te gaan. Om hem te zien. En nu zegt Calvijn zo treffend. Laten dan vanmorgen die herders onze leermeesters zijn. Laten dan die eenvoudige herders. Die armoedige herders. Die niet geachte herders. Die zondige verloren herders. Laten die vanmorgen dan ons voorbeeld mogen zijn. Onze leermeester mogen zijn. Die nou gegaan zijn op het woord. Waar de Heere gezegd heeft. En gij zult vinden. Dat is de heerlijke belofte die de Heere erbij geeft. Twijfelde niet aan, herders. Als gij die Messias zoekt. Als gij dat kindeke zoekt. Dat daar nou ligt in de kribbe. Dat nou gewonden is in doeken. Als het om dat kind te doen is. Je zult het kind vinden. Wie door vrees verslagen is, die verlangt niet anders dan dat kind te mogen zien. Daar leeft het als het ware. Wat eenmaal dat teen gezegd heeft, als een hert gejaagd, o Heere, dat verse water begeert. Alzo dorst mijn ziel ook zere, naar u, o God, geëerd. O, dan dorst je naar hem. En dan kan het niet langer meer leven dan dat je hem hebt ontmoet. En dan zien we ook, jongens, als ze met haast gaan. O, dan denken ze nergens meer aan. Dan alleen aan dat verlangen om Christus te mogen zien. De zaligmaker die hen verkondigd heeft. En dan dat heerlijke wat we lezen. Als ze dan die belofte hebben, gij zult vinden. O, dan is de Heer een waarmaker van zijn woord. Want dan staat er zo. En zij vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribben. Zo wordt hun zoektocht. Zo wordt hun heengaan. Zo wordt hun haasten naar dat kindeke werkelijkheid. En zij mogen het vinden. De Heere laat zich vinden door een volk dat hem zoekt. Door een volk dat verlangt om hem te mogen zien. Zo komen ze in de Bethlehemstal. En zo komen ze bij de kribben. En dan staat er zo heerlijk. En als zij het gezien hadden. Dat is het kindeke, niet Jozef en niet Maria, maar het was hun te doen om het kindeke. En als zij dat gezien hadden, gemeente, dat is het heerlijkste. Dat is het rijkste wat je ooit in je leven mag zien en meemaken. Als je met ogen des geloofs je zaligmaker mag zien. Gemeente, er is niets wat je nooit meer zult vergeten in je leven. Als je daar mag zien met de herders. In de kribbe van de stal van Bethlehem. Daar ligt de Zoon van God. Daar ligt Maria's Zoon. Daar ligt Hij die mens wilde worden. Omdat ik mens verloren lig. Omdat ik met een hemelhoge schuld verloren moet gaan, wilde hij zich zo diep voor mij vernederen, dat hij zich wilde laten neerliggen in de kribbe van Bethlehem. Meent als je mag zien, in dat kind in die doeken gewikkeld, liggende in die voederbak. Als je daarin al mag zien, hier ligt mijn koning, hier ligt mijn Goël, hier ligt mijn zondevernieler, hier ligt mijn zaligmaker, hier ligt mijn behouder, hier ligt de Safnat Panea, hij die verlost van de verlorenheid. Hier ligt nou hij, die een oneindige liefde zich zo wilde vernederen, dat hij zich voor mij heeft doodgeliefd. Want dan spreekt de kribbe reeds van het kruis, waarin hij straks zijn leven zal geven. En dat voor mij, een herder, een verachte, aller afschrapsel waardig, dat ben ik, Heere. En wilde u zich nou voor mij zo diep vernederen? Weet u het nog? Maar we over gesproken hebben van Abraham. En Abraham heeft mijn dag gezien en is verblijd geweest toen hij zag mij liggen in de kribben. Toen werd het waar voor Abraham, toen werd het waar voor de herders, toen werd het waar voor al de kinderen van God die de herders als hun leermeester hebben en gekomen zijn bij de stal en daar het kind gezien hebben. Toen hebben zij gevonden, waar hun zielen naar hongerden en dorsten, de Verlosser, de Messias, de Zaligmaker. En toen was het waar wat de dichter zingt, hun blijdschap zal dan onbepaald, door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppen stijgen. In dat kind hebben zij de liefde van God gezien, die oneindige liefde. Daarin hebben zij gezien wat de Heer Jezus zei, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, gelegd heeft in de kribbe van Bethlehem, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven. In die herder hebben zij hun leven gevonden, in dat kind hebben zij hun behoud gevonden, de herders. Ze hebben in hem alles gezien. Ja, ze hebben het uitgeroepen om het zo te mogen zeggen. Met de woorden van de bruid. Ziet, zulk een is mijn liefste. Alles is nou gans begeerlijk aan hem. Dan krijgen ze die kribben zo lief. Dan krijgen ze die kleding zo lief. Dan krijgen ze boven alles dat kind zo lief. Dat zich zo diep voor hen wilde vernederen. Om hen uit de diepste vernedering waarin zij gevallen waren te verlossen. En zij vonden het kindeke. En als ze het gezien hadden. Gemeente, daar ligt ook deze les in. Wij willen het vaak andersom. Wij willen vaak eerst bevinden. Wij willen vaak eerst beleven. En dan geloven. Maar Gods orde is een andere orde. Dat is eerst in het geloof volgen. In het geloof hopen, in het geloof toevertrouwen aan dat woord van de Heere. En wie zo met de herders gelovig het woord mag volgen, mag gaan de weg die de Heere geeft, die zal ook mogen bevinden. Die zal ook mogen ervaren. Die zal ook de blijdschap mogen kennen. Als hij met geopende ogen des geloofs dat kind mag aanschouwen. Zo werkt de Heere. Dat op het geloof het gevoelig ervaren volgen mag. Wij willen het zo vaak andersom. Nee. Nee, dat kan niet. Eerst gevoelen en dan geloven. Nee. Maar dit is de weg die de Heere geeft. Geloof dan. Zijn heil en troostrijk woord. Op dat woord zijn ze uitgegaan. En toen ze dat woord hebben geloofd, niet wetende hoe ze daar komen zouden, maar gaan omdat het woord het gebood, zijn ze gegaan en gekomen. En toen deed hij het hun ervaren, als zij het kindeke gezien hadden en gevonden. O, dan kunnen ze er ook niet van zwijgen. Want, en dat brengt ons bij onze laatste gedachten. En als zij het gezien hadden, maakten zij al onbekend het woord dat hun van dit kindeke geschied was. Wie dat kindeke gezien heeft, wie in dat kindeke al zijn heil gezien heeft, wie in dat kindeke gezien heeft, de van de Vader gegeven zoon, vol van genade, vol van waarheid, die kan er niet langer van zwijgen. En ze gaan verkondigen wat ze gezien hebben. Overal gaan ze ervan vertellen. En wat gaan ze dan vertellen? Ook weer zo'n les voor het geestelijke leven. Dan gaan ze niet in de eerste plaats vertellen wat ze hebben meegemaakt. Dan gaan ze niet in de eerste plaats vertellen wat ze ervaren hebben. Hoe kostelijk dat ook allemaal kan zijn. Maar Gods kinderen weten hoe gevaarlijk het is als ze hun ervaringen gaan uitstallen, hun belevingen gaan vertellen. En dan kan het ook voor mensen wel eens aangenaam zijn. Maar dan kan Gods kind zo gauw op de stoel gaan zitten. Toen het eens gevraagd werd aan de godzalige ledenboer. Ledenboer, vertel eens wat jij hebt ondervonden, man. Vertel eens wat van je bekering. Vertel eens wat van je omgang met de Heer. Toen voelde hij dat daar geen plaats voor was. Toen voelde hij dat hij daar zo gevaarlijk zichzelf mee kon bedoelen. En weet u wat hij toen gedaan heeft? Toen ze vroegen aan ledenboer, vertel je bekering eens. Vertel je beleving eens. Toen stond hij op en plechtig zei hij, ik geloof in God de Vader. En zo zei hij de geloofsbelijdenis op. En dat is als het ware wat ook de herders gedaan hebben. Ze hebben niet zichzelf verkondigd, niet hun eigen beleving, maar ze hebben verkondigd de Messias. Ze hebben verkondigd wat ze gehoord hebben, dat er nu een zaligmaker is en die een blijdschap geeft zo groot, die de wereld niet geven kan met alles wat erop is. Ze hebben verkondigd dat Christus geboren is en dat nou in hem alles te vinden is. Ze hebben verkondigd hoe dat hij die heiland is van verschoppelingen, hoe hij de heiland is van herders, hoe hij de heiland wil zijn van aller uitvaagsel, hoe hij de zaligmaker is van verloren zondaren, hoe dat God de wereld lief gehad heeft, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, dat hij hem gelegd heeft in de kribbe van Bethlehem. Dan denk ik aan wat ook even later Andreas zal doen. Als hij zijn broeder Petrus ontmoet, wat zegt hij dan? Wij hebben gevonden de Messias, het welk is overgezet zijnde Christus. Dat gaan ze verkondigen. We hebben Christus mogen vinden. We hebben zijn liefde mogen smaken. We hebben mogen zien wat God bewogen heeft. In een oneindige liefde, in de zending van zijn Zoon. En zo mogen die herders vol zijn. Zo mogen ze getuigen zijn. Gij zult mijn getuigen zijn. En zo hebben ze alom verkondigd wat ze van de Heere gehoord en gezien hebben. Dat is de inhoud van hun boodschap. En zo willen zij ook dat anderen hem mogen zien. Zo is het ook hun verlangen. Opdat anderen ook bij de kribbe van Bethlehem mogen komen. En ze hebben verkondigd het woord van dit kindeke. Wat van dit kindeke gezegd is. Dat nou zondaren niet meer hoeven te vrezen. Die nou buigen bij de kribbe van Bethlehem. Gemeente, zo wordt die kerstboodschap vanmorgen in uw midden verkondigd. O, wat een inhoudsvolle boodschap. En dat voor herders. Dat voor mensen die de wet niet houden. Mensen die onbetrouwbaar zijn. Mensen waar je niet van op aan kan. Mensen, laat ik het maar zo zeggen, in Adam gevallen. Aan die mensen wordt nu vanmorgen verkondigd. Hij is geboren, de zaligmaker. Omdat je dan vanwege de heiligheid, vanwege de heerlijkheid van God, vanmorgen moet zeggen, wie zal dan bestaan? Wie kan dan leven? Niemand. Wat krijgt dan die boodschap van het kerstevangelie. Voor een schuldverslagen gemoed. Voor een verootmoedigd en vernederd mensenkind. Zulke heerlijke betekenis. Dan kun je niet meer blijven zitten. En laat dan de herder je leermeester mogen zijn. Om je voor te gaan naar de kribbe van Bethlehem. O, dan is het als met de bloedvloeiende vrouw. Deze van Jezus gehoord hebbende. Kun je niet meer thuis blijven. Ook al moet alles je veroordelen. En is alles tegen je. Je kunt niet meer thuis blijven. Maar je gaat met de herders. Op het woord. Wat de Heere gesproken heeft. Daar grijp je je aan vast. Heere, u hebt toch ook verkondigd. Dat hij geboren is. Een blijdschap. Die al de volken wezen zal. Heere, nou kan het ook nog voor mij. Als het dan voor herders kan, Heere. Dan kan het toch ook nog voor mij. Heere, trek mij ook. Heere, breng mij ook vanmorgen aan de kribbe. Opdat ik ook vanmorgen met de herders het kindeke mag zien. En die blijdschap mag ervaren. Dat ik er niet meer over zwijgen kan. Maar dat ik alom mag verkondigen. Dat het dan in mijn hart mag gaan leven. En het zo werkelijk kerst mag worden. Komt, maakt God met mij groot. Verbreid, verhoogd met hart en stem. De nooit volprezen naam van hem. De Heer Jezus Christus. Het kind in de kribbe. Amen. Gemeente, zoeken we samen het aangezicht van de Heer in gebed. Heer, zo mogen we opnieuw weer komen nadat u vanmorgen het kerstevangelie hebt laten verkondigen. Heer, waarin u hebt laten zien wat die boodschap uitwerkt in het hart van mensen, kinderen. Heer, en dan ligt er zoveel onderwijs in. Wij bidden u, geef het onderwijs toch zijn plaats in ons leven. Heere, de heerlijkheid des Heeren omschenen. En zij vreesden met grote vrezen. Ja, Heere, dat is uw weg waarin u zelf zich openbaart aan zondaren. Omdat ze in die weg ook oog krijgen voor uw boodschap, Heere. Van het evangelie, van die geboren zoon in de kribbe, in de stal van Bethlehem. Zo openbaart u zich als de rechtvaardige, maar zo openbaart u zich ook als de barmhartige. En dat is nou ten diepste uw openbaring, waarvan de kribbe reeds spreekt, maar waarin het kruis het zo zichtbaar wordt. Heere, geef ook dat we zo mogen komen, door schuld verslagen, bij die zaligmaker schuiling zoeken. De herders, ze zijn ons voorgegaan. Heere, laat het ook zo kerst mogen zijn, dat we daar mogen komen, bij dat kindeke, en het mogen zien. Zij vonden het, Heere. Wie op uw woord hoopt, zal niet beschaamd uitkomen. Die zult u brengen aan de kribbe. En die zult u ook getuigen maken. Dat zal omverkondigen wat hen van dat kindeke zegt is. Heere, dan vallen de herders weg. En dan blijft het kindeke over. Dat is de boodschap. Het gaat om hem. Om hem alleen. Heere, wil u zo bij ons blijven. En dank dat we dat woord mochten verkondigen. Geef ons ook vanavond een verlangen om opnieuw naar dit kerstevangelie te mogen horen. Breng ons dan weer samen in uw huis. Zie zo in gunst op ons neer. Wij bidden u dat om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte uit Psalm 116 en daarvan het vierde vers. Psalm 116, de eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. En ook het zevende vers. Wat zal ik dan met Gods gunsten overlaan? Psalm 116, de versen 4 en 7. Gemeente, keer dan huiswaarts, draagt met u de zegen des Heren en ga heen in zijn vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.